Wij doen ons best om weer terug te gaan naar Genesis. Waar wij waren in hoofdstuk 22. Bij wat genoemd wordt Abrahams offer. En waarvan wij nu nog steeds niet weten of het dan toch niet misschien Isaaks offer genoemd had moeten worden. Dan kom je bij hetzelfde uit, hè, namelijk. Ja, ik heb daar natuurlijk het een en ander reeds van gezegd. Namelijk, ik weet het echt niet meer. Dat is 14 dagen geleden. Dat is zo lastig. Maar ik heb in ieder geval moeten zeggen, als decor van het hele verhaal, dat wij in het christendom, ook wij evangelischen, ik zeg wij, hè, vooruit, zijn geneigd altijd, wat we ook in de Bijbel lezen, als het dan al ergens over gaat en wellicht profetische, typologische, geestelijke betekenis heeft, dan gaat het over de kruisiging. Ik zeg altijd, dat weet iedereen, hè. Dat zijn onze gidsen in Israël altijd. Dat weet iedereen. Dan hoeft hij het niet uit te leggen, dat weet iedereen. Maar goed. Dan weet toch iedereen dat het daarover gaat. En dan moet ik hardnekkig zeggen, nou nee, daar gaat het lang niet altijd over. Het gaat gewoonlijk over wat daarna komt. Al was het maar omdat de kruisiging van de Heer Jezus als zodanig zelfs deel uitmaakt van de verborgenheid. Dat wil zeggen dat het echt niet nadrukkelijk aanwezig is. Ook niet in de symboliek trouwens. Want waar het werkelijk over gaat is niet over de dood van het oude. Dat is toch de kruisiging. De dood van het oude. Maar het gaat over de komst, het aanbreken van het nieuwe. En begrijp me goed, dat kan alleen als eerst het oude officieel voorbij is. Maar dit is de volgorde. Ik zit hier altijd met genoegen Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand God, die voor ons bidt. Dat is meer. Daar gaat het altijd over. Ik protesteer ook altijd heftig als gezegd wordt dat als Johannes 3 spreekt over de zoon des mensen die verhoogd moest worden, dat men zegt dat gaat over de kruisiging. Dan heb je hetzelfde vreemde verschijnsel dat men zelfs de kruisiging beschouwt als een verhoging en dat het een paar meter was hooguit. Ja, dat kan niet ontkend worden. Maar om het een verhoging te noemen, dan, ik denk dat je dan toch erg laag bezig bent, eigenlijk. Want het is niet zoveel moeite om aan te tonen dat de verhoging van de Heer Jezus, dat was zijn opstanding en hemelvaart, om zo te zeggen. Of was het maar op grond van Filippenzen 2? Nee, je kan de hele Johannes-evangelie lezen, ben je er ook. Of de Hebreeënbrief, maar Filippenzen 2 zegt, hij heeft zichzelf vernederd, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat was dus een vernedering. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat was dus een verhoging. Noemen ze verhoging? Deze. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus dat is de eerste optie. Nou goed, dat was iets algemeens. Dan deze kwestie van het offer van Isaac. Ik moet u zeggen dat het hoogst ongebruikelijk is om iemand levend op een, of iets, of iemand, of levend op een altaar te brengen. Zo gaat dat niet. De oud-testamentische offerdiensten en offers in het algemeen hielden in dat eventueel, als het over een bloedig offer ging, dat het dier gedood dan wel geslacht werd op de slagbank, niet op het altaar. Dat zijn twee verschillende dingen. Het altaar fungeert als de gedekte tafel. Maar het voedsel wordt bereid niet op het altaar, niet op de gedekte tafel, maar in de keuken, op het hakblok of wat het maar was. In verband met de tempeldienst, de tabernakeldienst, lees je ook uitdrukkelijk over de slagbank enerzijds en de altaar anderzijds. En ik vestigde de aandacht dan maar op dat ook woorden waar het grootste deel van de bedekking eraf gaat, uit Jesaja 53, die zeggen niet gelijk een schaap werd hij ten altaar geleid, maar ter slagbank geleid. En daar gaat het over de dood wel degelijk. Kostelijk is het in de ogen van God. Is de dood van de zondaar in de ogen van God. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen en dat soort uitspraken meer. Het offer, dat kan, maar dat komt daarna pas. En dat is het bijzondere dus ook meteen. Daar moet je meteen over struikelen in deze uiteenzetting van de geschiedenis van wat dan heet Abrahams offer. Er zijn meer bijzonderheden natuurlijk. Maar wat ons in dat geval, in dat verband altijd maar ontgaat, en wat ik dus met genoegen nou weer sta te vertellen, wat ons ontgaat is dat een offer niet betekent de dood inbrengen. Offer wil zeggen dat men iets waardevols aanbiedt aan iemand die men ook niet beledigen wil. Want men offert alleen, nee, ik zal het wel gezegd hebben, offeren is offreren, is aanbieden, is iets doneren. Kortom, geven, dat is offeren. En bij voorkeur, althans in het Nederlands, want zo zegt mijn Nederlandse woordenboek dan, offeren is iets aanbieden aan een hoger geplaatste. Omhoog. Als je naar beneden iets geeft, zo, dan geef je wat. Of zo. Hè? Maar als het naar omhoog is, naar iemand die hoger is dan jij. In rangorde, weet wat rangorde is? Weet niemand meer tegenwoordig, mag niet meer. Maar goed, een rang is alleen een rang als er, nou ja. Niemand? Als er rang op staat, ja, oké. Okay. Hoe oud ben ik eigenlijk? Nou, goed. Maar ik ben wel in militaire dienst geweest. Dan had je rangen en standjes, had je daar ook zo. Maar toch maar. In rangorde. Offeren is iets aanbieden aan iemand die hoger is in rang. Daar gaat het om. Dus aan vorsten, staat gewoon in mijn woordenboek, boeken. Aan vorsten dan wel aan de goden. Heb je dat nog? En wat je aanbiedt is niet iets dat geacht wordt dood te zijn. Je biedt iets aan wat geacht wordt levend te zijn of te worden. Heb je dat nog? Offeren en doden is niet hetzelfde, integendeel. Maar het ligt in elkaars verlengde. Ik bedoel, wat meer is, was Christus is het Ierus opgewekt. Dat kan alleen als hij eerst gestorven is. Dat wordt geïmpliceerd. Maar dat is niet de betekenis van de term. Opstanding is opstanding, natuurlijk uit de dood, ja. Dus daar gaat wat aan vooraf. En als er wat geofferd wordt op een altaar, en het betreft een bloedig offer, dan heeft het altijd van doen met dat het eerst gedood is geworden, maar ergens anders, op de slagbank. Op het altaar komt het eigenlijk weer tot leven, want dat is eigenlijk de strekking ervan, waarbij nog komt dat wat wij noemen brandoffer, is letterlijk een opstijgend offer. Dat is wat het woord nou eenmaal betekent. En dat vertaalt men dan met brand. Ze zijn bang dat wij niet begrijpen dat het in de brand gestoken wordt. Dus dan noemt men het een brandoffer, maar het is letterlijk een opstijgend offer. Waar het over gaat is namelijk dat Abraham zijn zoon moet offeren op het altaar. En het gaat dus niet over de kruisiging. Dan gaat het eigenlijk nooit. Ik neem daar de gelegenheid niet voor te baat nu. Maar ja, dan zou ik alle keren alle schriftplaatsen in de Bijbel moeten opzoeken waar sprake is van offeren. Om u te laten zien dat het echt niet betekent dat iets gedood wordt. Dat het geïmpliceerd wordt omdat het anders niet kan. Dat het eraan vooraf gaat. Ja, dat is zo. Maar offeren zelf betekent niet doden, op geen enkele manier. En dat is van groot belang om te begrijpen. Hier in die geschiedenis maakt het verder niet uit. Voor de geschiedenis, het is gebeurd. En wat maakt het ons uit? Het is een mooi verhaal. Het is een interessant verhaal. Het is een schrikachtig verhaal. Het is een luguber verhaal. Wij kennen de plaatjes waarschijnlijk ook van Abraham met de... Heeft Rembrandt er ook niet een tekening of een schilderij van? Vast wel. Van Abraham met het mes omhoog. Of was het gewoon alleen maar, hoe heette die man? Doré? Van de... Hè? Doré ook? Vast wel. Ik heb het plaatje zo in mijn gedachten, maar ik weet niet van wie. Het is een andere discipline, de beeldende kunst. Maar, en dan roept de eerste op. Enzovoorts, op het laatste moment. Dus ja, doe maar. Wij kennen dat verhaal langzamerhand. Dus de historisch maakt het ons niks uit. Maar als het ons, als het iets uitbeeldt, ja, dan, ja, dan gaat het toch niet om de dood, maar het gaat om daarna. En daar kom je dus midden in de problemen terecht. Nou ja, jullie niet, maar ik altijd wel. Dan kom ik altijd in de problemen terecht. Omdat ik dan ga vertellen dat het niet slaat op de kruisiging, niet slaat op het lijden en dood van de Heer Jezus. En, nou ja. Waarna de volgende vraag is, waar gaat het dan wel over? Nou, over wat daarna komt. Maar dat schijnt geheim te zijn of zo. Natuurlijk zeg ik dit dan ook weer gechargeerd. Maar in gewoon Nederlands. Alles wat in de Bijbel geschreven wordt over het tegenwoordige werk van Christus, wordt systematisch, kan niet schelen in wie zijn theologie, maar het wordt systematisch weggeredeneerd, gewoon naar het verleden, wordt weggeredeneerd naar terug van voor het kruis. En als dat niet kan, dan wordt het weggeredeneerd naar de toekomst. Heb je dat nog? Om iets dicht bij deze geschiedenis te blijven. Wij kennen uit de Hebreeënbrief kennen wij de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Het is de enige schriftplaats waar dat voorkomt. Met nog één tekst in Psalm 110, vers 4. Maar daar staat precies wat ik nu zeg. Gij zet priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zonder enig commentaar, dus daar kun je ook al niks mee. En wat gebeurt er dan? Enerzijds wordt het toegepast, dat gebeurt het meest, op voor de kruisiging. En want de priester moet een offer brengen. En de offer brengen betekent iets doodmaken. Dus, en hij was dus priester en hij moest ook iets. En toen offerde hij zichzelf, namelijk zijn lichaam. Dat lezen ze dan ergens in de Hebreeënbrief. En daarmee is men het kwijt. En de andere optie is, hij is weliswaar hoge priester. Maar dat is van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond was voor Israël en niet voor ons, want wij zijn de gemeente en we zijn niet Israël. Dit is niet Calvinistisch dus. Maar toe maar. En dus is het pas van toepassing op de toekomst. Dan is hij hoge priester van zijn volk en dat is dan Israël. Wat dat in de praktijk betekent, in de toekomst, dat hij hoge priester is voor zijn volk, dat vindt men dan niet meer nodig om uit te leggen. Ik weet dat ik het niet aardig zeg, maar ik weet ook niet hoe ik het aardig moet zeggen. Want ik kan daar ook geen begrip voor opbrengen, omdat het zo onbijbels is, eigenlijk. Hè? Ik hoorde laatst nog iemand, zelfs ik hoorde dat iemand spreken zei, ja, ja, hij was priester toen hij nog op aarde was, ja, ja, ja. Nou, dat was hij echt niet. En dat weten we zeker, omdat dat is geen theologie. Dat is gewoon lezen wat de Bijbel zegt. En er staat dat toen hij op aarde was, was er geen priester. Staat er zwart op wit. Heb ik u dat wel? Zullen we dat meteen maar even lezen dan? Dat is Hebreeën 7. Nou ja, en 8. Dan hebben we het in ieder geval over de priester. Daarna hebben we het nog over het offer. Daar staat over de Heer Jezus Christus. dat hij hogepriester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Nou weet ik niet, het is het begin van de avond, dus ik neem gewoon even de tijd. Dan weet ik niet of het u ooit is opgevallen, maar in de Hebreeënbrief wordt de tegenwoordige positie van Christus meteen geïntroduceerd in vers 1. Waar staat dat God tot ons spreekt door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van Tapanta, vertaald met alles. En voor de duidelijkheid, vers 3, daar staat van hem dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. De brief valt met de deur in huis, de Heer Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand Gods en hij bedient ons met het woord van God. Actief, dat is wat hij doet, staat er. Of ik vraag niet of u het begrijpt, ik zeg alleen, staat er. Dat doet. En dan vanaf vers 4 van Hebreeën 1 krijg je ineens pas op de plaats. Een surplus heet dat. Een pas op de plaats. Dat wil zeggen, je krijgt een stel oud-testamentische schriftplaatsen voorgeschoteld. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er nog wat. Om aan te geven dat de Messias, want dat was dan toch het idee, niet maar op aarde een positie zou hebben, eventueel in Jeruzalem of het huis van David, maar in de hemel zelf, van de rechterhand Gods. Want staat er, hij is vers 4 zoveel treffelijker. U weet wat het is toch, hopelijk, treffelijker. Treffelijker, oké, beter. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, daarmee hoger, als hij uitnemender naam boven hem geërfd heeft. Hier krijg je nog veel meer een pas op de plaats, omdat de klassieke commentaren dan meteen zeggen, ja, maar die uitnemende naam boven de engelen had hij altijd al, hoor. Wanneer heeft hij uitnemende naam boven de engelen geërfd? De vraag is niet te beantwoorden. Het antwoord op de vraag is dan altijd, dat had hij altijd al. Dat is de levende drie-eenheid die dat zegt. Had hij altijd al. Sorry. Wordt glashard weggeredeneerd. Hoor. Kijk het maar na als je de kans krijgt. Dat wordt glashard weggeredeneerd. Maar wat er staat natuurlijk, is dat hij uitnemende naam boven de engelen geërfd. Dat betekent gewoon ontvangen heeft. En inderdaad na de dood. Hoewel erven natuurlijk toch eigenlijk het tegenovergestelde is van derven. En bij derven, dan heb je niks. Als je het derft, mis je het, toch? U weet wel, ze hebben alle gezondheid en derven, staat de vertaling. Ik vind het mooi hoor, het Nederlands. Derven de heerlijkheid, dan heb je het niet. En als je erft, dan heb je het wel. Dat is het gewoon, hè. Hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Want toen hij nog op aarde leefde, had hij geen uitnemende naam boven de engelen. Voor zover de engelen hem dienden, was het omdat ze uitgezonden werden door God zelf. Want engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid werven zullen. Nee, dat is vers 14 van Hebreeën 1. Dat u dat weet. Van Gods wegen. Noem eens iemand die de zaligheid beërven zal. Ja, Jezus. Ja. Echt. Wat zei Simeon ook alweer? Wat is zo de kerst? We gaan vast oefenen. Wat zei Simeon ook alweer? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat betekent de zaligmaker in de praktijk natuurlijk. Hoewel het nog tot stand gebracht moest worden, maar toen wel. Daar staat het trouwens ook bij, maar zover ga ik er nog maar niet op in. Het gaat erom dat wij hier enige schriftplaatsen vinden achtereenvolgens in de rest van hoofdstuk 1 en, tot, en in hoofdstuk 2 trouwens, met als strekking dat deze verhoging van de Heer Jezus Beter nog dat de verhoging van de zoon des mensen tot aan de rechterhand Gods in het Oude Testament was aangekondigd. Waarom staat het hier zo uitgebreid? Er zijn twee redenen voor. De ene is dat de Joden dat niet in het Oude Testament gelezen hebben tot op heden. Dat weten wij ook zeker. Want er is een vraag en antwoord in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ik geloof niet in alle vier, maar de vraag namelijk: wie of wat is de Messias? Wiens zoon is hij? De vraag naar de identiteit van de Messias. Wiens zoon is hij? En dan krijgt de Heer als antwoord: zoon van David. En dan zegt de Heer: maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. Dat is vers 1. Die psalm van: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Die begint met: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, enzovoorts. Dat is vers 1 en vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid, wordt ook gezegd dus tot de Heer van David en dus tot de Messias. Priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar wiens zoon is hij? Van David. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord wordt niet gegeven. Maar het antwoord is: omdat hij de zoon van God is. Want de zoon van David zou officieel aangesteld worden tot zoon van God. Dat is de officiële aanstelling. Ik heb het niet over zijn verwekking en de biologische aspecten daarvan. Ik heb het gewoon over de mens Jezus van Nazareth, die tot zoon van God zou gesteld worden, want er staat in 2 Samuel 7 in de belofte aan David. Als de Messias uit David voortkomt, hoe weet je dat dan? Uit 2 Samuel 7. Hoe weten wij dat hij tot zoon van God gesteld zou worden? Uit 2 Samuel 7. Volstrekt dezelfde schriftplaats. Vaak staat het er nog bij afgedrukt ook in de tekstverwijzingen. In mijn Statenvertaling staat er gewoon bij, hè? 2 Samuel 7. Ja, dat is ook zo. U zaad na u zal opstaan en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, staat er dan, enzovoorts. Nou goed. En dan uitnemende naam boven de engelen, vers 5, want tot die van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is Psalm 2. Dat is niet tot de engelen gezegd, maar tot wie dan wel? Ja, tot die zoon van David wordt gezegd: gij zijt mijn zoon, door de Heer. Door God dus, moet ik eigenlijk zeggen. Als u wilt, door de Vader, want het zijn Bijbelse termen toch. Zie? En nog een tekst, want er staat en wederom. Dat betekent dat er nou nog een tekst geciteerd gaat worden. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Die noemde ik al. Staat er ook een verwijzing onder in de Nieuwe Bijbel?
Ja.
2 Samuel 7, vers 14, ja. En natuurlijk Psalm 2, vers 7. En natuurlijk Handelingen 13, vers 33, omdat Paulus het daar aanhaalt en het eveneens toepast op de Heer Jezus. Ik kan dus niet missen. En dan ben je er nog niet, hoor. Want dan staat erom en wederom, dan staat er ongelukkig in de vertaling, vers 6, staat daar: en als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dan vraag je je af: wanneer heeft hij dat dan eerder gedaan, als hij het nou wederom doet? Maar dit wederom is heus hetzelfde wederom als halverwege vers 5. Zo betekent nog een tekst. Als het Engels was, dan zou het moeten zijn another. En another betekent niet wederom, het betekent nog een en nog een en nog een en nog een. En niet vertalen met een andere en andere en andere. Het betekent nog een en nog een en nog een. Echt waar. Dus komt nog een tekst. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. En de eerstgeborene is uiteraard Christus. Toch? Eerstgeborene, de hoogste in rang. Wordt gezegd dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Dat wil zeggen, de engelen zijn dienaars. Maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad. En dat komt dan weer uit Psalm 45. Staat er in mijn Bijbel keurig bij. En dan nog een. Vers 10. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Ontleent aan Psalm 102. En die zullen vergaan, maar ze zullen enzovoorts. Heb u dat nog? En dan komt alsnog vers 13, namelijk Psalm 110, vers 1. Maar die had ik natuurlijk al genoemd, omdat die al aangehaald werd in vers 3. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal hebben gezet, zal hebben tot voetbank uw voeten enzovoort. Want de engelen zijn gedienstige geesten, die zijn dus ondergeschikt, heet dat. En Christus heeft een positie, of beter is dat ik nu zeg, en Jezus heeft een positie ontvangen boven de engelen. Dat was in zijn aardse omwandeling niet, want daarin werd hij vernederd en gehoorzaam en vernederd tot de dood, ja, de dood des kruises. Heb je dat nog? Blijf ik nog aan de veilige kant, want er bestaat ook nog een uitgebreide beschouwing over dat zelfs God hem verlaten had. Hoe hoog was hij dan boven de engelen? Hoezo? Ik vind het een overdreven leer, want het is een halve tekst. Hè? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar er is uitgebreid over gefilosofeerd. En ik laat het maar liever wat het is. Maar zo staat het er niet. Hè? Dat is Psalm 22. Daar staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan vragen wij: hoezo verlaten? Want dat kan toch eigenlijk niet? Het was toch een... Diezelfde mensen die daarbij stilstaan, noemen het tegelijkertijd een offer. En dan krijg je het verhaal dat hij dus iets zou offeren en dat God hem verlaten heeft. Aan wie offert hij dan in vredesnaam? Begrijp je wat ik problemen ik gehad heb als jongen? En ik dorst het mijn vader niet te vragen. Want ja, echt, bloedserieus hoor. Maar het punt is, desnaad, waarom heb je mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Dat betekent gewoon, waarom komt mijn verlossing nog niet? Waarom geeft u mijn verlossing nog niet? Moet toch een keer komen. Waar nog bij komt dat dat waarom hebt gij mij verlaten met gemak vertaald kan worden, volstrekt legitiem, met hoe lang hebt gij mij verlaten? Echt waar. En dat lijkt mij een betere vertaling, omdat dezelfde psalm, een halve bladzijde verder, Psalm 22, spreekt over zijn verlossing. Daar bidt hij nog steeds: verlos mij van de horen des eenhoorns. Vind ik altijd leuk. Van de hoornen des eenhoorns. Daar blijf je ook in steken. Maar ja, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? Maar goed, hebben we het nou even niet over. Als u het niet erg vindt, hebben we het daar nu even niet over. Verlos mij van de hoornen des eenhoorns en verlos mij uit des leven muil. En verlos mij van het geweld des honds. En als ik verlost zal zijn, dan zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen en dat soort dingen weer. Dan gaat het dus echt over zijn verlossing uit de dood. Die kwam dus wel. Maar het duurde zo lang. En dat lijkt me dat het niet hoeft uitgelegd te worden. Toch? Dat hoop ik maar, want ik kan dat niet. Hoe moet ik dat uitleggen? Lijden duurt altijd lang. Ook als je weet dat er eind aankomt. Dus vooruit maar weer. Maar het punt is dat hier dus pas op de plaats gemaakt wordt. Dat blijft nog zo in hoofdstuk 2. Maar ook in hoofdstuk 2 gaat het gewoon weer verder met hetzelfde gedachtegang. Namelijk vanaf vers 5. Vers 1 tot en met 4 sla ik even over om de hoofdlijn vast te houden. Hebreeën 2 vers 5. Want die tekst is ook verzwakt. Er staat eigenlijk niet, want niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld waarvan wij spreken. Met grote nadruk niet aan de engelen, zo begint die zin. Het gaat nog steeds over dat hij een naam geërfd heeft boven de engelen. Hè? Niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand, het was David, heeft ergens, het was Psalm 8, betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon des mensen zoon, maar er staat echt gewoon Ben-Adam in Psalm 8, zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig tijds. Gij hebt hem een weinig tijds minder gemaakt dan de engelen. Of andere vertaling, gij hebt hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Dat gaat over zijn vernedering en zijn verhoging. Daarna wijs ik erop dat men dikwijls... Nou ja, ik probeer het echt netjes te zeggen, maar ik moet het ook duidelijk zeggen. Wat er gebeurt is dat men die vernedering en verhoging wegredeneert. Eerst de vernedering en dan blijft er van de verhoging ook niks over. Het is stabiel. U weet wat, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn precies identiek. Ze heet alleen verschillend, maar ze zijn verder identiek. Ze zijn ex aequo, de een was niet eerder dan de ander, de een is niet hoger dan de andere. En dan krijg je dat staat in de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna krijg je een theologische toelichting. En dan gaat het over het werk van de Vader in de schepping, het werk van de Zoon in de schepping, het werk van de Heilige Geest in de schepping, het werk van de Vader in de verlossing, het werk van de Geest in de verlossing, het werk van de Zoon. Oh, allemaal aangeven dat er geen verschil tussen is. Maar als er geen verschil tussen is, waar heb je het dan in vredesnaam over? Ja. Ik word er altijd zo moe van dat soort dingen. Maar wat op neerkomt is dat men de zoon maakt men een van de drie personen, noemt men dat ook een misnoemer. Maar van de Godheid. En die is altijd stabiel. Ook toen hij op aarde was. Was hij eigenlijk niet op aarde, want er staat toch in Johannes 3 dat de Heer Jezus zegt, de Zoon des mensen die in de hemel is, maar hij staat toch bij Nicodemus. Er zijn twee fouten in deze redenering, die laatste van die Johannes 3, dat de Heer zegt, het heeft over de Zoon des mensen die in de hemel is. Want de eerste fout is, dat was niet de Heer die het zei, het was Johannes die het schreef. En de andere is, het is geschreven na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar men leest erin, ik zou het u kunnen laten zien, dat heet bijbelgetrouw en evangelisch, dat men zegt, kijk, daar vind je een bewijs voor de alomtegenwoordigheid van Jezus, zelfs terwijl hij op aarde is. Want terwijl hij op aarde was, was hij tegelijkertijd in de hemel. Serieus. Ik weet niet wie dat allemaal gelooft en wie dat allemaal leert, maar ik hoor die dingen ook liever niet. Maar ik loop er wel altijd tegenop, tegen die vreemde gedachtegangen. Zie? Nou ja. Men redeneert dat dus weg. En hij was op aarde natuurlijk. Hij was de zoon van God op aarde. Hij zag er wel uit als mens. Maar wij laten ons niet bedotten. Wij weten wel beter. Toch? Of zeg ik er nou weer ongelukkig? Hoe moet je dat dan zeggen? Ik weet dat mijn vader er ook moeite mee had met deze kwestie. Met vooral het uit te leggen. Maar wat mij is bijgebleven is dat hij keurig uitlegde. Hij zei, je moet het ongeveer zo zien. Maar, en daar was hij heel, heel serieus in. Hij was op aarde. Hij was God. Maar daar heeft hij nooit gebruik van gemaakt. Uh, Dit is, ik noem dat kool en geit. Ik spreek hem later wel weer. Dus we hebben het er weer over. Maar ik noem dat kool en geit. Excuses. Ik noem dat kool en geit sparen. Dat meen ik echt. Ik noem dat kool en geit sparen. Want hij was gewoon. Maar waarom zegt de man dat? Ja, omdat hij niet ruzie wil maken met al die mensen die leven die eenigheid aanhangen. Maar niettemin kreeg je geen problemen als je uitlegde dat de verzoeking van de Heer in de woestijn, die vooraf ging aan zijn beschreven aardse loopbaan in de Bijbel, dat die verzoeking in de woestijn alleen maar tot doel had, slechts één doel had, dat hij toch aanspraak zou maken op zijn godheid. Zo van, hij droeg dat als het ware met zich mee. In een koffertje, denk ik dan, maar ja, ik zie het dan voor me. Hij droeg dat. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik probeer het uit te leggen. Hij droeg dat als het ware met zich mee. Zo van, hij zou elk moment, als hij zou willen, zou hij uit zijn aardse omhulling, bij wijze van spreken, kunnen barsten. En dan. Ja. Zoiets, ja. Hoe moet ik dat dan zeggen? Want met alle respect en eerbied. Maar ik geloof dat dat waar is. Dat zo is. En dat zijn verzoeking erop gericht was om uit te stappen. Maar hier, weet u nog dat hij bad en dan zegt hij: Vader, maar wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. En dan komt er meteen achteraan: maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar ben ik hier voor. Dus ja, verlos mij dan maar niet uit deze uren. Liever wel, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaf het dus over en dat is ook wat beschreven wordt. Hetgeen alleen wat betekent als hij dus inderdaad de mogelijkheid had, eventueel, om te zeggen: Vader, ik hou ermee op. Maar dat heeft hij niet gedaan. Maar dat betekent dat hij hier op aarde echt gewoon als mens leefde. En dat is ook wat de Hebreeënbrief erover zegt in de volgende hoofdstukken. Maar nou weer even terug naar dit citaat uit Hebreeën 2. Vers 6, dat was een citaat uit Psalm 8. Ik zoek hem niet op, maar dat kun je allemaal zelf doen. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, staat er dan in een modernere vertaling. Ik weig het pertinent om het alsnog te lezen, dus ik citeer het aan mijn hoofd en misschien is het fout. Maar gij hebt hem een weinig tijds, als ik nou de tijd over had of me verveelde, dan ging ik eens uitzoeken hoe dikwijls de vertalers het woord weinig hebben aangevuld met tijds, al in het Oude Testament. Dat is vaker dan je denkt, hoor. Alleen hier hebben ze het niet gedaan. Maar het geeft mij alle recht om het net zo goed in te vullen. Gij hebt hem niet een klein beetje minder gemaakt dan de engelen. De vertalers trouwens hebben ervan gemaakt, niet een klein beetje minder dan de engelen, maar bijna net zo hoog als de engelen. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Heb u dat nog? Want die tekst wordt dan toegepast op ons, de mens. Maar dat is niet zo. Het gaat over die ene mens, namelijk de zoon des mensen. Van waar kennen wij trouwens de uitdrukking zoon des mensen? De titel van de Messias. Van waar kennen we die uitdrukking? Inderdaad, uit Psalm 2, vers 7. Daar komt het voor het eerst voor, feitelijk. En de andere is Daniel 7. Ik zag iemand als eens mensenzoon, maar staat gewoon precies hetzelfde, zoon als mensen, komend op de wolken des hemels. Je kan hem niet missen, dat is de Messias. En de mensenzoon is letterlijk Ben Adam, dat wil zeggen de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Vandaar dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling deze titel gebruikte voor zichzelf. Hij sprak over zichzelf als over de zoon des mensen. Weet u nog? De zoon des mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En dat was een titel. Een hogere titel nog dan die van zoon van David. Een titel die anderen voor hem gebruikten. En terecht natuurlijk, als erfgenaam van de Davidische troon feitelijk. Maar toen maar. Wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Gij hebt hem een weinig tijds minder gemaakt dan de engelen. En dan komt het vervolg erop. Met eer, of met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Wie? De zoon des mensen, de zoon van Adam. Die koning zou zijn over de hele aarde, de hele mensheid enzovoorts. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Hier heb je de dood en opstanding van de Heer Jezus, die vast ligt in Psalm 8. En dit is niet de enige plek waar dit wordt aangehaald. Hè? Want daarna volgt de uitdrukking, alle dingen heb je onder zijn voeten onderworpen. Hier in vers 8, en die is ook nog steeds uit Psalm 8, want dat stond daar ook. En deze uitdrukking wordt hierna in de Efezebrief enzovoort nog vele malen gebruikt. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Komt uit Psalm 8. Dat gaat niet over een mens in het algemeen, het gaat over de mens, Adam, om zo te zeggen. De laatste Adam, de tweede mens, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd wil worden. En kortom, het gaat dus nog steeds over de Heer Jezus aan de rechterhand Gods uit vers 1 van hoofdstuk 1. Je bent geen stap verder nog, het is nog steeds citeren uit het Oude Testament. En het houdt hier niet op, komt alleen af en toe een kort commentaar. Tussendoor, bijvoorbeeld, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En dat komt als commentaar in vers 8 van Hebreeën 2. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, daar heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen, nou staat er toch een keer of drie, dat hem alle dingen onderworpen zijn, hè? En dus, dat komt overeen met uitermate verhoogd uit Filippenzen 2. Kijk even, maar er staat geen verwijzing bij. Dan volgt hier vers 9. Maar wij zien Jezus, dat wil zien in de zin van kennen. Zien heeft een heleboel toepassingen. Wij zien Jezus, wij kennen Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De terminologie is dus echt uit Psalm 8. Die een weinig, het wordt herhaald dus, hè, die een weinig, korte tijd, minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden heen zou heiligen, enzovoorts. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Hier lees ik altijd uitdrukkelijk uit één, met een spatie ertussen. Want zonder spatie en aan elkaar geschreven staat er het tegenovergestelde. Ik vind dat leuk om even te testen of je ook je Nederlands nog kent. Want als ze uiteen zijn, dan zijn ze uit elkaar. Maar als ze uiteen zijn, dan horen ze bij elkaar. Ja. Ja. Ze zijn één dus. Dat wil zeggen, Christus en de gemeente, de Heer en wij, zijn één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen, die geheiligd worden, broeders te noemen. Waar doet hij dat dan? Nou, in diezelfde psalm, die begint ongeveer met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijn er voor mij verlossing. Psalm 22. Staat het er niet bij in uw Bijbel? Onder vers 12 van Hebreeën 2. Ja. Hij noemt hen broeders, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dan heb je dus weer een oud-testamentische tekst. En die gaat inderdaad over de opgewekte. Dit vers volgt namelijk na die uitspraken over: verlos mij van het geweld des honds en van de honen der eenhoornen en van uit des leven muil. Zo zal ik, zo gaat hij dan verder, zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus na zijn opstanding. Geïllustreerd, ik kan het niet nalaten, geïllustreerd in dat de Heer na zijn opstanding verscheen aan zijn discipelen, maar dan ook alleen maar aan zijn discipelen. Nooit meer in het openbaar. En dramatisch, als dat een goede woord is, aan zijn discipelen in de opperzaal, die daar vergaderd waren. En ik kwam weer binnen met de deur gesloten. Staat er dan iets, zoiets, onder vrezen der Joden. Ik geloof niet dat het daar staat, maar dat staat dan weer in Handelingen 1. Maar hij kwam ineens bij hen binnen, hij blies op hem en zei: ontvang de Heilige Geest en dat soort dingen meer. En voor zover hij aan hem verscheen, was het Amptiek Comité, heet zoiets. En als het niet Amptiek Comité was, maar aan Groot Comité, zal ik dan maar zeggen, Comité Grande, dan was het in, nee, niet in Mexico, nee. Was het in Galilea, want ze werden allemaal besteld naar Galilea, moesten ze komen. En daar is hij verschenen aan 500 in één keer. Dat is Johannes 21, 22, met die wonderbare visvangst erbij, dat was het. Dat hoofdstuk wat als het ware aan het Johannes-evangelie nog aangeplakt zit. Nadat het al afgesloten was, komt er nog een hoofdstuk. Toen zei iemand: dat heeft dan iemand anders geschreven. En dan zegt iemand anders weer: dan gaan we nu uitzoeken wie het geschreven heeft. Dan zijn er nog weer 5 personen op gepromoveerd, zal ik maar zeggen. Want zo gaan die dingen. Ik vind het onzin. Het is gewoon het Johannes-evangelie. Die heeft er nog wat aan toegevoegd. Onder leiding van de Heilige Geest. Maar de toevoeging is niet in Judea, maar in Galië. In Galilea, ja. Ja, niet in Judea, maar in Galilea. De wonderbare visvangst was niet 's nachts, maar overdag. En niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant. Of was het van het schip enzovoorts. Toch? Zoiets, allemaal net andersom. Maar dat is onze tegenwoordige bedeling, toch? Waarbij de gemeente gebouwd wordt, niet vanuit de Joodse, maar vanuit de, hoe moet je dat zeggen, Efremitische achtergrond, vanuit Jozef. Niet vanuit de 2, maar vanuit de 10 stammen van Israël. Enzovoorts. Dat verhaal is dat. Ik zal de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods verkondigen aan mijn broederen onder machtig veel volks in een grote gemeente. Want er zijn nogal wat schriftplaatsen in de psalmen die dit zo zeggen. Psalm 22 ligt zeer voor de hand. Psalm 40 is ook erg nadrukkelijk in dit verband. Maar goed. Maar het heet dan broederen. Dat zijn wij dus. Dat staat hier dus ook. Daarmee is meteen verklaard dat de uitspraak uit Psalm 22... ik zal uw naam verkondigen aan mijn broederen, van toepassing is dus op ons, op gemeentelijke tijd. En dat de psalm dus gaat natuurlijk over de Heer Jezus zelf. Zie? Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. En dan wederom, komt weer een tekst, vers 13. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Dat is Psalm 18, vers 3, volgens mijn verwijzing. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Dat is weer uit Jesaja 8. Dat is trouwens dat hoofdstuk waarin vers 14... zo uit het hoofd. Verwezen wordt naar de beide huizen van Israël. En dat Gods werk met betrekking tot het heiligdom niet loopt via de inwoners van Jeruzalem, maar via het andere huis van Israël. Echt, er staat daar. En wat doet Petrus aan? Dit is mijn onderwerp niet. Ik ga er niet verder op in. Waar het om gaat is namelijk dat we hier in hier in Hebreeën 1 eerst melding vinden van de Heer aan de rechterhand Gods. En dat dan uitgebreid surplus gemaakt wordt. En een hele reeks van schriftplaatsen wordt aangehaald om aan te geven dat het Oude Testament dat wel degelijk aankondigt enzovoort. En dan komt de climax aan het eind van hoofdstuk 2. Maar dan heb je dus al twee hoofdstukken gehad. Aan het eind van hoofdstuk 2, waar staat, waarom hij, vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God, die bij God zijn, in de dingen bij God, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Kortom, er wordt gezegd dat dit allemaal nodig was, opdat hij een barmhartig en getrouw, gelovig kan ook nog hoor, getrouw, gelovig, hetzelfde woord. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, nou ja, voor zijn volk. Dat is de eerste keer dat dan gemeld wordt, hoge priester. Christus, de hoge priester. Hij is aan de rechterhand Gods, hij is hoge priester. Psalm 110 is onderweg al aangehaald, maar niet vers 4, waar staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, maar dat komt nog. Nou is de schrijver van de Hebreeënbrief weer bij zijn punt, de rechterhand God, hoge priester, barmhartig en getrouw hoge priester, na een carrière, een loopbaan, heet zo'n ding, hier op aarde. En dan staat er dat hij hoge priester is van zijn volk. En dan 3 vers 1, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis. Eigenlijk zou je gewoon kunnen vertalen met aanmerk de gezonden hoge priester. Want apostel betekent gezondene, als een zelfstandig naamwoord is. En als bijvoeglijk naamwoord wordt er gewoon gezonden, gewoon post. Aanmerk de apostel en hogepriester die wij belijden, Christus Jezus, die getrouw is, getrouw hogepriester, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft, gelijk ook Mozes. En dan ga je meteen weer terug naar het Oude Testament, dan krijg je een nieuwe aanloop. Gelijk ook Mozes trouw was over zijn huis, zo is Christus ook trouw over zijn huis. En dan zo verloopt hoofdstuk 3 en 4 over de geschiedenis van Israël. Een geschiedenis waarbij men niet al te zeer naar Mozes wilde luisteren. Die dan weer een type is van Christus. Want de bedoeling is dat wij behoren tot het volk des Heren. En wij zouden naar onze Heer luisteren. En dat is niet Mozes, maar dat is Christus van wie Mozes een type is. Daarom staat er boven hoofdstuk 3, Christus overtreft Mozes. Maar nou zijn we al aan het eind van hoofdstuk 4, waar opnieuw staat, terwijl wij dan een grote priester hebben, een grote hoge priester. Dat zijn de beide woorden voor de hoge priester. De grote priester, de hoge priester. De hoofdpriester eventueel. Laat ons, enzovoorts. Uiteindelijk laat ons toegaan tot de, met vrijmoedigheid, vers 16, tot de troon der genade. Dat is dus de troon van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want, 5 vers 1, elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Je herkent de woorden van 2 vers 17... Een hoge priester in de dingen die bij God waren. En hier is het. Zaken die bij God zijn. Opdat hij offeren. De hoge priester. Volg hem nog, hè. Hij is hoge priester aan de rechterhand Gods. Dat is nou een paar keer gezegd. En nu staat erbij dat hij dus wat zou offeren. Want dat is wat de hoge priester doet. Toch? Maar let wel, Christus is pas hoge priester na zijn opstanding. En sinds zijn hemelvaart, wat valt er dan nog te offeren? Het kan niet meer over het kruis gaan. Met geen mogelijkheid. Toch? Ja. Nou, dan krijg je weer een uitgebreid verhaal van... hij is hoge priester geworden en dan word je niet zomaar, dan kan je niet vanzelf, dan kan je niet versolliciteren. Daar moet je door geroepen worden, door God zelf, want de oud-testamentische priesters werden van God aangesteld, zoals Aaron. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Dat is vers 4, vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan heb je alweer... Psalm 2 was al aangehaald, komt nu weer. En nu wordt gezegd bij die gelegenheid is hij tot hoge priester gesteld. Maar ja, als hij altijd al de zoon was, wanneer werd hij dan hoge priester? Ja, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Was hij dan altijd al hoge priester? Nee, staat hier, hij werd het pas in zijn opstanding. Dus je komt hopeloos in de knoop. En dat vind ik dus altijd en overal terug. Dat mensen hopeloos in de knoop zitten met de tegenwoordige positie van Christus en met zijn priesterschap en wat dat dan eventueel betekent. Men komt daar dus echt niet meer uit. En daarom zeg ik die dingen ook maar zo recht door zee mogelijk. Hij werd hogepriester doordat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is eindelijk Psalm 110 vers 4. Na vers 1 zit aan mijn rechterhand, heb je vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er uitdrukkelijk een hele lange zin. Waar begin ik aan? Ik ga de lange zin onderbreken. Ik ga gewoon die tussenzinnen weglaten. Dus doe je best en lees even mee. Die in de dagen zijns vleeses. En dan gaat hij pas verder in vers 8. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft geleerd, namelijk ervaren, wat het is om ondergeschikt te zijn, om opdrachten uit te voeren, om gehoorzaam te zijn. En in het stuk wat ik oversloeg, want dat zit hier natuurlijk allemaal te lezen, in plaats van mijn gedachten te volgen, toch? Ik ken jullie wel. In die tussenzin staat dan dat hij gebeden en smekingen geofferd heeft. Dat staat er. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Hij heeft gebeden, geofferd, hoezo dood? Wat heeft dat met offeren, met dood te maken? Wat offerde hij? Gebeden. Hij bood ze aan. En heeft die gebeden geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Dus het is inderdaad, gaat inderdaad over gebed om verlossing, opstanding dus in de praktijk uit de dood. Hoe zo'n gebed eruit ziet, hoeveel psalmen wilde u hebben? Daar lees je de dingen. Het was niet alleen Psalm 22. Psalm 23 trouwens ook, de beroemde psalm. Want hoezeer wij ons ook kunnen vinden in de gedachte dat de Heer onze herder is, moet ik u zeggen dat die psalm toch echt in de eerste plaats in de mond ligt van de Heer Jezus zelf. Hij was degene die ging doorheen een, hoe heette dat, een dal van diepe duisternis, een dal van schaduw des doods, zo voelt maar vertaald wordt bij gelegenheid. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En de uitspraken aan het einde van my cup runneth over. Ik ben ineens in een in een musical terecht, geloof ik. Maar toen maar. Mijn beker vloeit over enzovoort. Dat, en je hebt daar echt een tafel aan, een dis aan voor de ogen van mijn beide partijen. Dus, dat zijn uitspraken over de tegenwoordige positie van Christus, hoor, onder het nieuwe verbond. De tafel des Heren, waaraan ook wij aanzitten. Heb u dat nog? Nee, onze zogeheten avondmaalstafel is daar weer een beeld van. Maar het idee is dat wij aanzitten aan de tafel des Heren. Hij onderhoudt daar ons leven. Geeft ons voedsel. Met name geestelijk voedsel, uiteraard. Hè? En dat is weer zijn woord. En dat zei Hebreeën 1 vers 1. Dat is de hoge priesterlijke functie. Ons het woord bedienen. Nou goed. En dan, bij deze woorden uit 5 vers 10 van Hebreeën, daar staat er, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt de schrijver, ja, daar heb ik een boel over te vertellen, maar jullie zijn traag om te horen en zo kan ik het niet uitleggen en dat is heel moeilijk. Hij zegt, maar ik ga het toch doen, want ik ga nou verder. Nou, het wordt wel tijd, we zijn al aan hoofdstuk 6. En zelfs dan gaat hij nog niet verder, want in hoofdstuk 6 legt hij nog steeds uit dat hij verder gaat nu. En dat hij het over het voorgaande niet meer wil hebben. Hij wil het niet meer hebben, zegt hij, over de eerste beginselen der leer van Christus. En dus niet meer over bekering van dode werken, van geloof in God en de leer der dopen, de oplegging der handen, van de opstanding der doden en het eeuwige oordeel. Ga ik niet meer doen, zegt hij. Want het heeft geen zin. Als jullie dat nou nog niet gepakt hebben of weer losgelaten hebben, dan heb ik je ook niks meer te vertellen. Dat is hoofdstuk 6. En dan komt hoofdstuk 7. En dat ineens zit er weer tempo in. Nee, ik ben blij met 6 hoofdstukken, hoor. En vooral met al die tekstverwijzingen. Want het werd allemaal licht op die oud-testamentische schriftgedeelten. Je leert in ieder geval hoezeer die psalmen liggen in de mond van de Heer Jezus feitelijk. En dus over hem spreken. Zie? Maar dan volgt hoofdstuk 7. Daar komt hij. Want deze Melchizedek. En ik hoop dat u begrijpt dat je hoofdstuk 7 dus ook gewoon kunt lezen achter hoofdstuk 2. En met enige moeite achter hoofdstuk 1. Alleen is dan het begrip Melchizedek nog niet geïntroduceerd. Nou ja. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods. Want dat is wat over hem staat, ongeveer het enige wat over hem staat in Genesis 14. Die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dat wil zeggen, hij kwam als mosterd na de maaltijd, want toen de oorlog al afgelopen was, kwam daar ineens Melchizedek. Toch? Nou ja. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Dat wil zeggen, Abraham achtte zich ondergeschikt aan Melchizedek. Zodat de vraag wie was Melchizedek daarmee in één klap beantwoord kan worden. Alleen, ja, daar kan je niet op promoveren als je meteen in één zin het antwoord op een zo'n eenvoudige vraag kunt geven. Heb je dat ook? Dat is, ja, sorry. Want tot vandaag bestaat de discussie over, wij weten niet wie Melchizedek was. Geheimzinnige figuur, maar wie was het eigenlijk? Het meest belachelijke wat ik ooit gelezen heb. Het was heel serieus bedoeld. Hij was zoiets als Adam, de eerste bewoner van een andere planeet, namelijk van Venus. Ik geloof niet dat de man daarop gepromoveerd is. Maar toch maar. Ja. Verzin ze maar. Meestal houdt men op, wij weten niet wie het was. En langs een andere route, daar zegt men, Jeruzalem, dat bestond al in de dagen van Abraham. Hoe weten wij dat? Omdat er toen een koning was, die was koning van Salem. Dat moet Jeruzalem geweest zijn. Dan heb je toch gezegd wie die Melchizedek was, maar langs een andere route. Ik vind hem altijd wel grappig. Maar hier staat gewoon dat het helemaal niet de plaatsaanduiding is. Hij heet namelijk Melech Shalom. Vertaald met koning van Salem. En hij heet Melech Tzadik. En dat wordt vertaald met koning der gerechtigheid. Nou, als er een plaatsje was die Salem heette, moet er ook een plaatsje geweest zijn dat Tzadik heette. En dat was dan, die monarchie was dan een personele eenheid. U weet wel, dat was de ene. Maar die ene persoon was dan koning van zowel Salem als van Tzadik. Zadok. In het Nederlands wordt het dan Zadok. Dat gelooft ook niemand. Dus ik vind het sowieso onzin. De stad heette trouwens Jebus. En er woonden trouwens ook Jebusieten. Toch? En het was David die 1000 jaar na Abraham. Het kan een paar jaar schelen, maar het is ruwweg 1000 jaar. Die 1000 jaar na Abraham Jebus veroverde en noemde het Jeruzalem. Dus Melchizedek was niet koning van Jeruzalem. Hij was, staat erbij, koning des vredes, vers 2, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, dat is Melchizedek, en daarna ook was koning van Salem, het welke is koning des vredes. Dat is de titel. Maar wie het was? Ja, gewoon de Heer zelf. Er is niks moeilijks aan. Het argument van, ja, als de Heer verschijnt, dan draagt hij nooit zo'n naam. Dat vind ik maar onzin. Want ja, dan, het is maar, dan had je het moeten. Kijk, hij verschijnt aan Jozua en Jozua vraagt, hoe is je naam? En dan zegt hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ja, dat is vertaald naar het Nederlands. Maar als je het Hebreeuws laat staan en met hoofdletters schrijft, heb je een paar namen. En deze Melchizedek, die figuur, had men ook kunnen vertalen meteen. Wie kwam daar? Nou ja, de koning des vredes en der gerechtigheid. Waarom is dat niet dezelfde als ik de vorst van het Heer des Heren? Ja. Het is gewoon een verschijning van de Heer. En dat hij die naam gebruikt, is omdat het een verbinding legt tussen de positie van de Heer later in zijn opstanding uit de dood en de geschiedenis van Abraham. Want de strekking ervan is, en dat is wat in deze brief ook uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt, dat nieuwe verbond feitelijk hogere rechten heeft dan het oude verbond, omdat het al vast lag in de verschijning van de Heer onder deze naam Melchizedek. Hij was de personificatie van het verbond dat God met Abraham sloot. Zie? En het Nieuwe Testament zegt, hij was eerder. Dat wil zeggen, die priester was er al voordat Levi en het Levitisch priesterschap ingesteld werd via Aaron. Dus Melchizedek heeft hogere rechten. En als dus inmiddels officieel die priester naar de ordening van Melchizedek is bevestigd in de opstanding van Jezus uit de dood, betekent het dat het Levitische priesterschap als zodanig beëindigd is. En dat niet alleen, dat is de strekking van wat hier in Hebreeën 7 staat. Ik heb het hier open liggen, maar we moeten pauzeren natuurlijk. Maar er staat dan dat niet alleen, maar als het priesterschap veranderd is, geschiedt ook noodzakelijk verandering van wet, namelijk van verbond. Het betekent namelijk dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat beloofd was, niet pas bij Jeremia, maar het was al beloofd aan Abraham. Alleen dat heette niet nieuw verbond. Heb je dat nog? Het was ouder. En Melchizedek was eerst. Toen kwam Levi en Aaron, was van tijdelijke aard, want op het moment dat Melchizedek verschijnt, kan Levi dan wel Aaron weer inpakken. Dat is het eigenlijk. Heb je dat? Het nieuwe verbond is ouder dan het oude verbond. En dan heb je dus weer de verwisseling. De eerste wordt enzovoort. Hier in Hebreeën 7 wordt dan nog ingegaan op wat er van Melchizedek uit Genesis 14 staat, maar dat hebben we natuurlijk in de tijd ook wel besproken. Enigszins komisch, nee, dat is niet het goede woord. Laat ik het dan netjes zeggen, heel neutraal. Opmerkelijk vind ik dat er zelfs conclusies verbonden worden aan wat er niet staat. Dat is officieel onwetenschappelijk. Je mag geen conclusies trekken uit wat je niet kunt zien, niet hoort en wat niet gezegd is. Dat doet men wel altijd. Hè? Zo van, ja, dat zegt hij allemaal wel, maar hij heeft niet gezegd. Enzovoort. En dat wordt hem dan kwalijk genomen. Mij dus ook. Wat ik dan nog moeten zeggen. En over de politiek zullen we het helemaal maar niet hebben. Maar er staat er, hij mag je zeggen, was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel de dagen, nog einde des levens hebbende. Gewoon omdat het er niet staat. Wat de volgende woorden luiden, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Nou, als Melchizedek priester blijft in eeuwigheid, dan heeft hij dus geen opvolger. Dan is ook Jezus dus niet zijn opvolger. En als Jezus dan toch priester is naar de ordening van Melchizedek, is hij dus gewoon Melchizedek. En dat kan alleen als Melchizedek de Heer is. Heb u die nog? En Melchizedek beschouwd moet worden dus als, niet maar als een theofanie, maar inderdaad als een christofanie. Alleen al het bestaan van het woord illustreert dat ik het ook maar niet bedenk, zulke dingen. Hè? Dat men het verschijnsel van een verschijning van de Christus avant la lettre, dat dat een erkend verschijnsel is. Alleen ik zeg, ja, dat geldt ook voor Melchizedek. Dat is het dan. Maar nu, wat staat er nou? Aanmerk nu vers 4, hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham de patriarch, de aartsvaders, tiende gegeven heeft uit de buit. En die uit de zonen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. Melchizedek was niet uit Levi. En Melchizedek nam tienden van Abraham. En dat betekent dus dat Melchizedek hoger was dan Abraham. Dat is vers 7. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is, enzovoorts. En Melchizedek zegende Abraham, en dus is Abraham meerder dan, is minder dan Melchizedek, en Melchizedek meerder dan Abraham, enzovoorts. Vers 9, en om zo te spreken, bij wijze van spreken, heeft ook Levi, die tiende neemt, door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders. Het is de enige keer dat ik iets weet over ongeboren leven. Nou, niet het enige, ik ken er nog een. Dat was dat het jongske reageerde in de buik van zijn moeder. Dat was Johannes de Doper, geloof ik. Ja. Sorry. Maar toe maar. Het is Solikerst. Ja. Want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Je moet het maar leren, dit soort verhoudingen die voor God kennelijk tellen. Dat wil zeggen, er staat dat Levi, omdat hij nog in Abraham was, dus via Abraham, om zo te zeggen, bij wijze van spreken, tienden betaald heeft aan Melchizedek. En dus lager in rangorde is dan Melchizedek. En als dus Melchizedek officieel verschijnt in de opstanding van de Heer Jezus Christus, betekent dit dat Levi en het Levitische priesterschap naar huis kan. Daarna lezen wij alsnog dat er Leviten zullen zijn in de dagen van de wederkomst van Christus trouwens, die alsnog het priesterambt zullen bedienen in de tempel. Maar dan moet je maar leren dat het weliswaar priesters zijn uit Levi, maar dat hun priesterschap niet het Levitische priesterschap is, maar het Melchizedekse. Dat kan toch, hè? Per slot kan een Jood ook een christen worden. Mag je dat nog zeggen eigenlijk? Waar we sommige Joodse instanties niet hoor. Maar toen wel. Indien dan de volkomenheid was door het Levitische priesterschap, dan zou het niet vervangen geworden zijn. Dat is de strekking van vers 11. Ik ga nu haast maken. Maar het is vervangen geworden. En vers 12. En als het priesterschap vervangen geworden is, geschiet er ook noodzakelijk vervanging van wet. Want hij, vers 13, over, dat is hetzelfde als op. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. En het wordt gezegd over de Heere Jezus, die hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, en die behoort niet tot de stam van Levi, maar tot de stam van Juda, uit welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat wil zeggen, niemand van uit Juda was priester. En de Heere Jezus dus ook niet. Onthoud dat goed. Hier staat het. Hierna staat het nog een keer hoor. Vers 8, vers 4. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn, die naar de wet, oude verbond, gaven, offeren, enzovoorts. De Heer was geen hoge priester op aarde. En vandaag is hij wel hoge priester, maar niet op aarde. Maar in de hemel, ja. Vers 14, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft betreffende het priesterschap. Dat u het maar weet, hè. Nee, ik hoor het gewoon voorbij komen af en toe, dat iemand spreekt over het priesterschap van de Heer Jezus op aarde. Soms zelfs over zijn Aaronitisch priesterschap, heb ik wel eens gehoord, ja. Of Levitisch priesterschap. Maar het is, ja, sorry, het is onzin. Excuus, maar het is onzin. En het staat hier zwart op wit. Het is niet mijn theorie, het staat hier zwart op wit. Zin. En van Melchizedek staat dat hij dat geworden is, vers 16, niet naar de wet des vleeselijke gebods, dat wil zeggen niet onder het oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is dus in zijn opstanding. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die staat hier weer, Psalm 110, vers 4, die hebben we al een paar keer gehad nu. Dus doe maar. Heb u dat nog? Nou. Dan nog vanaf vers 22. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg, middelaar, hogepriester, borg geworden. Namelijk, genen zijn wel vele priesters geworden onder het oude verbond namelijk. Omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Daarom waren er veel. Ook als je beperkt tot alleen de hoge priesters, dan waren het er veel. Achtereenvolgens. Dat legt gewicht in de schaal misschien, als je ze allemaal tegelijk in de schaal zou kunnen leggen. Maar dat is niet eerlijk, want het was juist vanwege hun zwakheid dat er zoveel zijn, want ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Waaruit volgt, want dat wordt geïmpliceerd, dat eigenlijk een priester altijd zou moeten blijven. In ieder geval de priesters. Dat is nooit gelukt. Ze waren namelijk met zwakheid omvangen. Dat is de term uit Hebreeën 5 vers 2. Dat geldt voor de Heer Jezus ook. Maar die werd dan ook pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. Dat wil zeggen, toen hij opstond uit de dood, eens en voor altijd, zegt Romeinen 6, en de dood heerst niet meer over hem, enzovoorts. Dus naar de kracht des onvergankelijke levens. Hier staat dat ook. Maar deze, vers 24, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden, enzovoorts. Daarna staat er, want dan kom ik eigenlijk langzamerhand terug naar Genesis, Vers 26 van Hebreeën 7. Want zodanig een zoon, hoge priester, betaamde ons, hadden wij nodig, heilig, onnozel, onschuldig in de praktijk, letterlijk onwetend, hè? Onnozel. Nozel komt overeen met het Engelse to know. En unknown, dat wil zeggen onwetend, onnozel. Ja. Onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zo een hadden we nodig. Voor wie het niet elke dag nodig was, dat de staat eigenlijk is. Maar toen maar. Die het niet alle dag nodig is, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren. En daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan. Let op, hè. De hoge priester. Er staat niet Jezus, hè. Er staat de hoge priester. Die dat uitdrukkelijk is vanwege een onvergankelijk priesterschap en dat hij in de eeuwigheid blijft en naar de kracht des onvergankelijke levens. Die hoge priester, de opgestane dus, heeft eenmaal één offer gebracht als hij zich, of toen hij zichzelf geofferd heeft. En weet u, kortsluiting, wanneer offerde hij zich? Aan het kruis. En dan ben je het verhaal kwijt. Moet je overnieuw beginnen. Ga terug naar af. Naar hoofdstuk. Nee, dat krijg je niet. Nee. Je moet gewoon terug naar af. Ja. Wat heeft hij dan geofferd? Zichzelf. En dan weer. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Dan maak je weer een surplus. Hè. De wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben en daarom gaan ze dood. Vers 23. Maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd stelt de zoon. De zoon is de hoge priester, de hoge priester is de zoon. Die in der eeuwigheid geheiligd is en in die positie heeft hij eenmaal geofferd voor zichzelf en voor het volk in één offer. Heb je dat? Dat is vers 27. Eén offer. En dan sla ik even wat over. Dan kom ik in 8 vers 3. Want iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze hoge priester, Christus, de opgewekte, bij de les blijven, dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien die op aarde waren, zou er geen priester zijn enzovoorts. Maar deze heeft dan een betere bediening gekregen, vers 6. Als hoge priester van het nieuwe verbond. Een beter verbond dan van die middelaar is enzovoorts. En dan gaat het vanaf vers 7 tot en met vers 13 gaat het dan over dat nieuwe verbond waarvan Christus de hoge priester is. En het wordt ontleend aan Jeremia 31 met het uitgebreidste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is hier, hè? Dat is vanaf Hebreeën 8 vers 8 feitelijk tot en met vers 12. Letterlijk geciteerd. Nou ja, met een vertaling ertussen. Twee vertalingen ertussen. Enzovoorts. Maar nu moet ik om destijds wil eigenlijk wat overslaan. Want hier wordt weer een surplus gemaakt. Het gaat over de hoge priester die wat offert. En wat offert hij dan? Hij offert het bloed van stieren en bokken op grote verzoendag. En hij brengt het op het altaar. Hij brengt het op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Heb je dat nog? Jawel. Nou goed. Dat is hoofdstuk 9. En hij doet dat nu. Dat is in zijn opstanding, waarbij het heiligdom, namelijk de hemel zelf, is binnengegaan enzovoorts. En hij doet dat met zijn, niet bloed van stieren en bokken, maar hij doet dat met zijn eigen bloed, staat er. In, wat dat was, vers 11. Vanaf vers 11 is dat. Nou ja, en dan kom ik in hoofdstuk 10. Want de wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Onder de wet vind je alleen symboliek. Vind je illustraties, uitbeeldingen van de toekomende goederen. Namelijk die dingen van het nieuwe verbond. En dan staat er, nou ja, onder het oude verbond werd dus jaarlijks grote verzoendag gevierd. Jaar in, jaar uit, tot je de moe van werd, staat er. En het werd maar herhaald, en het werd maar herhaald. En dat was zo omdat het niet werkte, want als het gewerkt zou hebben en als het de zonde definitief zou hebben weggenomen, zouden zij opgehouden geofferd te worden, staat er. Die offers zouden dan opgehouden hebben te offer, geofferd te worden. Vers 2. Die offers konden nimmer meer, vers 1 nog, heiligen degene die daar toe gaan. 2. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Je moet van goede wil zijn om te begrijpen welke zonde. We zeggen, nee, dat is weggedaan. Dus waarom moet je een grote zondag vieren of offers brengen? En de schrijver draait het hier om. Ik denk dat het Paulus was overigens, maar hij draait het om. Hij zegt, het resultaat is nu dat elk jaar grote verzondag gevierd wordt. En dus worden elk jaar juist de zonden gedacht, herdacht, in plaats van dat ze weggedaan worden. Binnen het Jodendom moet je trouwens in de 10 dagen vanaf 1 Tisri, dat is de feest van de bezuinen. De eerste dag van het nieuwe, nieuwe burgerlijk jaar. Heet dat kalenderjaar, wilde ik zeggen. Vanaf de eerste tot de tiende moet je rouw bedrijven en boete doen. En je zonde gedenken. En dan komt op de tiende komt de grote verzoendag. Maar die 10 dagen lang moet je gebukt gaan. Want zonden worden alleen vergeven als je berouw hebt, toch? Waar staat dat? Wordt moeilijk hoor. Wordt moeilijk. Maar we hebben nou geen tijd om daar over in discussie te gaan. Dus als het moet, dan vraagt u me na, dan doen we een hele avond erover. Maar de strekking hier is, ja, elk jaar verzonden, als elk jaar je zonde beleiden. Herdenken. Vasten. Dat staat in de Joodse traditie vastgelegd. En hier staat het in vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde, met die offers, dus in alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Maar net is in hoofdstuk 9 gezegd dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat is vers 14, ontleend aan het werk van Christus. Die met zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom. En dan komt hij. Daarom, vers 5. Komende in de wereld, zegt hij langzaam. Wie zegt wat? Oké, de Heer Jezus Christus. Maar dat is niet het goede antwoord. Je had moeten zeggen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want als je niet oplet, dan heb je er niks aan. Nee, het gaat over de hoge priester van het nieuwe verbond. Zie? Daarom komende in de wereld, die was het dus niet, maar toen kwam hij wel. Zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, dat is Psalm 40... Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Implicerend dat dat lichaam waarover gesproken wordt, geofferd zou moeten worden. Nee, moet er tussen uit, hè? Dat dat lichaam geofferd zou worden. En nog een keer, brandoffer en voor de zonde opstijgend en, offer, en voor de zon offer, hebben nu niet behaagd. En toen sprak ik, zie ik kom In het begin des boeks, dat wil zeggen vanaf het begin des boeks, in de rol des boeks staat er dan, in het Oude Testament. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Zie, ik kom vanaf het begin van het boek, het is in de praktijk gewoon de Bijbel, is van mij geschreven en ik kom om uw wil te doen, o God. Heb je dat? En dan weer, toen sprak hij, vers 9, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat zijn dus woorden uit Psalm 40, maar ze worden gelegd in de mond van de opgestane Christus. Dit is een pleonasme, onthoud dat. Als ze vragen wat is een pleonasme, dan zeg je de opgestane Christus. He? Onthoud die. Nou goed. Dit gaat niet over zijn menswording. En ja, de discussie is dan natuurlijk, maar hij kwam toch hier op aarde om Gods wil te doen? En zeg, ja, dat is wel zo, maar daar gaat dit niet over. Of hij was toch van ouds in de hemel en toen zei hij, ik kom om God om uw wil te doen. En dat leidde dan tot zijn menswording, zijn vernedering. En dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar daar gaat dit niet over. Dat is wel waar, misschien. Maar de vraag is of deze woorden uit Psalm 40, die hier geciteerd worden, gaan over de menswording en de vernedering van de Heer. En het antwoord is nee, ze gaan over de opgestane Christus, die toen in zijn opstanding zichzelf offerde, offreerde, aanbood aan iemand die hoger was dan hij. Degene namelijk die hem, de vader namelijk, die hem uit de dood had opgewekt. En toen zei hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En inderdaad, vanaf het begin van het boek en in de rol des boeks is van hem geschreven, want ik ben van mening dat de uitspraak in Genesis 1, maar dat weet u nog wel, hè? Heb je niet vergeten dat de uitspraak in Genesis 1, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dat dat een uitspraak is niet over de eerste Adam, maar over de tweede. En de eerste Adam was slechts een prototype, volgens het woordenboek betekent dat voorbeeld. Dat was een voorbeeld van degene die komen zou. Dat is Romeinen 5, waar het letterlijk zo staat. Dus, maar hier heb je dus de opgestane. Hier wordt de eerstgeborene ingebracht in de wereld, weet u nog, uit Hebreeën 1, wat we er straks lazen. Toen zei hij, ik kom om uw wil te doen, o God. Let op dat het hier dus twee keer aangehaald wordt, uit die ene psalm. En dan staat er, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, na die offers uit het Oude Testament allemaal. En dan staat er, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is een algemene uitspraak, maar hier betrekking hebbend op, hij neemt het oude verbond om het weg om het nieuwe te stellen. Hij neemt het Oude Testamentse priesterschap weg om het nieuwe te stellen. Hij neemt de oude schepping weg om het nieuwe te stellen. Hij neemt trouwens de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. Hij neemt Esau weg en stelt de Jacob voor in de plaats. En roept u maar. Dat is een algemeen beginsel. Laatste heeft iemand mij verteld. Nee, er werd mij een filmpje gestuurd met een verhaaltje erbij. Waar het vandaan kwam, weet ik niet. Ik weet wel wie het mij stuurde. Dat ging over een bepaalde pinguinras. Die leggen twee eieren, die pinguïns. Nee, alleen de vrouwtjes, ja. Want moderne culturen staan nog niet doorgedrongen. Maar ja. Er leggen twee eitjes. Het eerste is beduidend kleiner dan het tweede. En het eerste wordt gewoon aan de kant geschoven en wordt niet gebruikt. En alleen het tweede wordt bebroed. Ik vind hem wel grappig. Degene die het mij stuurde ook natuurlijk. Want ja, dat zijn zo van die dingen. Ergens komt altijd een natuurkundige uitleggen waarom het zo is. Het beest denkt, dit ei is te klein, dus die blief ik niet. Alsof die beesten zouden kunnen denken. Ja. Hè? Nou ja, Laten we het er maar niet verder over hebben. Maar het is een Bijbels beginsel. De eerste weg om het tweede te stellen, want dat is wat God doet. Niet deze wereld verbeteren, maar hij gooit hem aan de kant en maakt een nieuwe. Uit de oude overigens. Hebben jullie dat nog? Nou, en dan verder. Hij zei, ik kom, o God, om uw wil te doen. Vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn. Nou, leg die maar eens uit. In welke wil wij geheiligd zijn? Hij kwam namelijk om Gods wil te doen. Die wil was dat hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, zou offeren. Wij hebben het gelezen inmiddels. Maar wij zijn zijn lichaam. And that's it. Dat wil zeggen, hij offerde zijn lichaam en daarmee dat hele volk, dat wil zeggen de hele gemeente. Wij dus, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Maar u weet toch wie dat zijn? Eenmaal, en het woord geschied mag u weer weglaten. Zie? Nou ja, dat is de strekking eigenlijk van de hele Hebreeënbrief, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat wij, zal ik het dan maar citeren uit Efeze? Hebben we nog even tijd? Oké. Okay. Ik zeg altijd, als je Romeinen gaat en je zoekt een vervolg, dan kom je of terecht bij Efeze met een letterlijke leerstellige uiteenzetting als vervolg op de Romeinenbrief. Of je komt terecht bij deze Hebreeënbrief. Maar de Hebreeënbrief doet het aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. En vooral, had ik eerst moeten zeggen, aan de hand van oud-testamentische symboliek. Typen, illustraties, enzovoorts. Nou goed. Maar de Efezebrief begint met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods, einde van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2, dat wij, u en ik, wij als gelovigen zijn met Christus, nou ja, gestorven, maar dat wordt geïmpliceerd, staat gewoon de weg in dood waard, door de misdaad en zonde, wat het maar was. Maar God heeft ons mede levend gemaakt met Christus, staat er ook twee keer, en mede gezet in de hemel, enzovoorts. En daar is onze positie. Nou, dat is, dit is ook, wij zijn zijn lichaam, staat trouwens ook in Efeze natuurlijk, en waar Christus de opgewekte, de hoge priester van het nieuwe verbond, zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd heeft, namelijk in dienst gesteld heeft van God, grond van zijn priesterlijke hoedanigheid, betekent dit dat ook wij als gelovigen door dat ene offer geheiligd zijn, want geheiligd wil zeggen geplaatst in de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. En daarom heet het dat ook wij als gelovigen door Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters. Staat niet achter na de ordening van Melchizedek, maar het lijkt me wel voldoende. Dat was Openbaring 1 bijvoorbeeld. En die ons heeft lief gehad en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Zo is dat. Zie? Dus in die wil zijn wij geheiligd, namelijk door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal. Zie. En dan vers 14 van hoofdstuk 10. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Als u het niet begrijpt, dan moet je weer terug naar hoofdstuk 2, vers 11. Want degene die heiligt en degene die geheiligd worden zijn allen één, uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, enzovoort. En er is niemand die geprotesteerd heeft bij het idee, dat gaat over ons, de gemeente die bij Christus behoort. Maar dit gaat erop verder, met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Zie? En dan komt hierna de praktische toepassing van het geheel, eigenlijk voor de tweede keer al, maar vooruit. Namelijk dat we dus met vrijmoedigheid zelf tot de Heer zouden naderen en zeggen, we hebben het begrepen, maar hier zijn wij dan. En anders moet je terug naar de toch de Romeinenbrief, hoofdstuk 12. Ik bid u dan door de ontferming Gods, vers 1, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, aan God gewijd. God de welbehagelijk offer. En dat is dan niet ons initiatief, maar wij volgen dat als vanzelfsprekend. Daarom staat er ook achter, het welk is uw redelijke, uw logische, staat er gewoon, hè, logikos. Uw redelijke religie, godsdienst, zodan wat geofferd moet worden. Weet je ook, de vragen die mensen hebben, moeten wij als gelovigen ook onze tienden geven? Ja, echt niet. Ja, hoeft helemaal niet. Het is gewoon 100%. En anders, een andere verplichting hebben wij niet. En verplichting, nou ja, je hoeft het niet, je kan het afwijzen, maar ik heb het natuurlijk niet allemaal meegelezen, maar de Hebreeënbrief zegt, je kan het wel afwijzen en zeggen, dat doe ik niet, maar daar krijg je wel spijt van. Net als Esau staat er dan. Die zijn eerstgeboorterecht weggaf enzovoorts. En geen plaats van berouw vond, hoewel hij die met tranen zocht enzovoorts. Daar gaat het dan over. De consequentie van onze zaligheid, onze wedergeboorte is dat wij nu eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. En dus priesters, want dat zit vast in het begrip eerstgeborenen. En dus zijn wij gewijd aan de dienst van God. En dat ligt vast in de persoon van Christus. En het ligt vast in de symboliek van die oud-testamentische hogepriestelijke functie van Grote Verzoendag. Dat was de illustratie. Al staat er dan, daar moest de hogepriester doen voor zichzelf en voor het volk, apart. Maar in de toepassing is het één en hetzelfde ding. En Christus heeft zichzelf geofferd, heeft dus ons geofferd. Levend en wel. Waarom ik het allemaal verteld heb, is gewoon omdat Isaac in Genesis 23 een uitbeelding is van de gemeente. Het is niet voor niks dat het in Galaten wordt aangehaald. Isaac als uitbeelding van de gemeente. Dan van Christus, eerst van Christus, zaad van Abraham, het welk is Christus. Maar daarna staat er van ons dat wij zonen zijn van Isaac, een soort zonen van de vrije. En daarmee erfgenamen enzovoorts. Kortom, wij zijn geofferd, om zo te zeggen. Levend en wel op het altaar. Dat die gemeente dan ook nog wordt voorgesteld in tweede instantie, want dat is het verhaal van Genesis 23, wordt voorgesteld door een ram. Staat er heet toch ram? Ja. Het is Genesis 22, sorry. Maar van een ram staat er. Er staat in vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken. De verwarde struiken. De vertalers hebben twee woorden nodig gehad voor het ene ding. Ik kom niet verder dan kreupelhout. Maar dat zijn volgens mij ook twee woorden. Toch? Kreupel. Thicket heet het in het Engels. Wie kent het Engels? Thicket. Dat is lage begroeide. Dat is kreupelhout. Doe maar. Verwarde struiken. Die zat daarin vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dat wil zeggen dat die ram die verward zat in die struiken, is een beeld van waar de gemeente vandaan komt eigenlijk. Voordat die gemeente was en op het altaar lag, zal ik maar zeggen. Waarbij de ram verward in de struiken, als u het mij vraagt, gewoon een beeld is van de 10 stammen van Israël. Maar ja, ik wil het wel achterwege laten. Oké, dan schrappen we dit uit de notulen. En dan zeggen we, nou ja, wij, ja, u en ik. U weet, dat is de bevindelijke en de pietistische variant, u en ik. Wij zaten toch verward in de struiken, in de zorgvuldigheden, die mag je opschrijven voor de notulen, in de zorgvuldigheden deze eeuw of deze wereld, uit de gelijkenis van de zaaier enzovoorts. En daar werden we uitgehaald en toen werden wij gewijd aan de dienst van God. Nou, zo dat dan ook. Maar ik denk dat het veel fundamenteler is om te zeggen, die ramp moet een uitbeelding zijn van wat de gemeente was voor het de gemeente was. En dat kun je zo niet zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat het zo was, ja, dat die ramp daarvoor wat in het kreupelhouders. Dat is een prachtige uitbeelding van, vind ik, van 10 stammen die hun identiteit kwijt zijn geraakt en van wat zijn geraakt in de wereld en onder de volkeren. En wat het voor was, compleet de weg kwijt zijn. En, maar daarna alsnog gebruikt worden tot eer van God, daar komt het op neer. U mag het wat mij betreft vergeten, maar zo zit dat. En echt, het gaat niet over de kruisiging, het gaat over daarna. En over onze positie, maar dat is nou juist de reden waarom men het kwijtraakt, hè. Het gaat over wie wij zijn, nu, gewijd aan de dienst van God. En gewijd zijn aan de dienst van God betekent altijd dat men geacht wordt het woord van God te bewaren. En dat in een duistere wereld, in een goddeloze wereld, om het licht der wereld te zijn, wordt dikwijls slecht begrepen, maar ik blijf volhouden, als men licht zoekt, wijsheid zoekt, waarheid zoekt, ach, als men de Heer zoekt, komt men toch echt bij ons terecht, hoor. Hoe dan ook, dat kan niet anders. Komt terecht bij degene die het woord van God bewaren. Dat hoeft niet rechtstreeks te zijn, dat kan indirect zijn, maar je komt bij de gemeente terecht, dat kan niet missen. Nou goed, wij moeten het daar dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. En we moeten dit pand verlaten, denk ik. Doe maar. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen. En iets te mogen zien en lezen, begrijpen en ons eigen te maken van uw plan der eeuwen, uw eeuwig voornemen, waarin die gemeente zo'n hoge plaats inneemt. En wij danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld en ons doet wandelen in het licht van uw Zoon, het licht van het nieuwe verbond, het licht van uw geest, het licht van uw woord, opdat we niet zouden verdwalen en vast zouden komen te zitten in de zorgvuldigheden deze eeuw, maar in tegendeel zouden leven tot eer van uw naam en onderweg naar de uiteindelijke vervulling van ook uw betere nieuwtestamentische beloften. Daarom danken we u voor deze avond, voor deze mooie beelden die ons voorgehouden zijn door uw woord. En wij verwachten dat u dat woord aan onze harten wilt bevestigen. Opdat het daadwerkelijk in ons geplant zou worden, zou opwassen en onze zielen zou zalig maken, zoals uw woord dat zegt. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.